Lieve mensen, ik ben ontevreden. Best al wel een poos. Heel erg ontevreden over mezelf. Ook ontevreden over hoe we dat als kerk doen. Over wie we zijn als kerk. Ik heb het niet over Bethel. Ik heb het over veel meer. Hoe we als kerk een getuigenis zijn in de wereld. En ik loop daarmee te tobben en te worstelen. En ik denk, hoe zit dat nou? En hoe moet het nou echt? En het zit me dwars. Vorige week met iemand in gesprek die zei, wat bakken we er nou eigenlijk van? We bidden zoveel om genezing en er lijkt niemand te genezen. We bidden alleen en alleen hooguit in onze ziel gebeurt er misschien wat. En dat gesprek daarover bevestigde dat idee wat ik had van, ik ben ontevreden. De Bijbel zegt, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot de Vader. En toen dacht ik, ik sla die tekst zo graag over. Want als ik grotere dingen moet doen als Jezus, ik kom nog niet op een procent van wat hij heeft gedaan. En dan zegt diezelfde Jezus, je zult grotere dingen doen als ik. Kan dat nou? Dat staat er wel. Kan het er ook niet uitgummen? Kan er hooguit overheen krassen, maar dan zit het onder de kras. Het blijft gewoon simpelweg staan. Moeten we er nou iets mee of moeten we er niets mee? Als Jezus zegt dat hij terugkomt om een reine bruid te halen. Ik ben niet rein. Wij zijn nog niet gearriveerd, denk ik dan wel eens. Ik kan niet in uw schoenen staan, ik kan niet in uw hart kijken. Maar misschien herkent u er iets van wat ik ook voel. We hebben nog wat stappen te gaan. Ik geloof God wil dat we nog stappen zetten. Ook als gemeente. Waar is de kracht van ons christenen die de wereld verandert? De handelingen kracht. De handelingen kracht van de Heilige Geest die de wereld op zijn kop zetten. Het is een serieuze vraag voor mij. Ik loop daar maar mee te tobben. Welk getuigenis laat ik achter als ik er straks niet meer ben? Ben ik een zoon waarop de schepping gewacht heeft? Of ben ik dat niet? Moet ik me schamen of niet? Hoe werkt dat nou? Maak ik het verschil? Maken wij het verschil met z'n allen? Hier, in Boskoop, of waar je ook maar woont, maken we echt het verschil? Grote vragen, ik weet het. Hele grote vragen. En toch voel ik het als een soort, ja, ik kan het niet naast me neerleggen. Ik kan het ook niet wegmoffelen, want het staat er gewoon. En ik dacht, zullen we op zoek? Zullen we eens een, misschien voor de hoeveelste keer, als je 80 jaar bent, zullen we samen op zoek gaan naar die volgende stap. Naar dat level waarin God dingen kan veranderen. En ik wil vandaag een aftrap doen. En dit is deel 1. En ik begin maar met wat ik erboven heb geschreven. We zijn gemaakt naar zijn beeld. We zijn met een hoofdletter. Ergens is een fundament. Een begin. En ik, u, wij zijn gemaakt naar zijn beeld. Hoe ziet dat beeld er dan uit? Dat is de vraag. We waren met oudsten en diakenen. De preek was al klaar. Het was voor mij zo'n bevestiging. Afgelopen dinsdagavond bij elkaar. En we waren met elkaar aan het bidden. En wat we zeiden tegen elkaar is, wat we nodig hebben is een echte openbaring van wie God nou is. Kennen we hem wel echt? Weten we wel echt wie hij is? Paulus zegt in Galaten 1, wat we nodig hebben is, Paulus ging op een openbaring van God in hem. We horen veel over God, maar horen we hem ook in ons? Dat is de vraag. Vanmorgen waren we in een dienst, daar zongen ze een lied. En dat lied, dat kent u wel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Ken je dat lied? He? En dan in dat refrein van, heb elkaar lief. Nou, jullie kunnen het beter zingen, maar je weet welk lied ik bedoel. En toen dacht ik, dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Mijn kerk, onze kerk. Hoe behoort dan die kerk te zijn? Waar Nog een keer maken wij dat verschil. In mijn prille zoektocht dacht ik van, mijn blik op de wereld en mijn blik op mensen zegt mij iets over hoe ik ernaar kijk. Maar hoe kijkt God nou naar ons? Laten we daar eens beginnen. Hoe kijkt God naar ons? Een paar weken geleden was ik op een dag waar een profetenechtpaar was. Misschien weet u het, als oudste zitten we op een zaterdag bijbelschool met elkaar. Krijgen we elke maand een dag lang onderwijs en er was een profetenechtpaar. En daar was ik en samen met nog 30, 40 andere mensen. En die man die had een mooi stuk onderwijs over het profetische. Daar gaat het vanmorgen of vanmiddag niet over, maar het ging over het profetische. En dat was de afspraak en de belofte, hij zou voor iedereen bidden. Dat gebeurde ook. Dus we hebben allemaal een mooie woorden gekregen. Ik heb mooie woorden gekregen, ook daar gaat het niet om. Waar het mij om ging, is wat er achterbleef. Bij mij. En we hoorden al die woorden en die profetieën, die als het ware God door die man en die vrouw heen sprak naar al die mensen. En zal ik eens wat vertellen? Er zat geen veroordeling in. Niet. Het waren mooie woorden. Ze waren bemoedigend, ze waren opbouwend, ze waren uitdagend. Er zat iets in van kracht, van ga met me mee. Maar ze waren niet veroordelend. Ook voor mijzelf niet. En toen die man aan het praten was over mij en die zei dingen die hij over mij die hij niet kon weten, maar die hartstikke waar waren, toen dacht ik bij mezelf, man, je moest eens weten. Wat hier van binnen zit, dat is wat ik even zo door me heen flitste. Maar hij zei het niet. Die man was positief. En toen dacht ik, zou God zo naar mensen kijken? Zou God zo naar jou en naar mij kijken, zonder veroordeling? Zo positief, zo altijd weer bemoedigend, zo altijd van, ik zie het met jou zitten. En ergens raakte me dat. Dat bleef bij me hangen. En ik dacht, als die God zo is, wauw, dan wil ik hem beter leren kennen. Dan wil ik hem echt beter leren kennen. Psalm 139, heel bekende psalm, die zegt het volgende. U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. David looft hier zijn God. Waarom? Omdat hij weet, diep van binnen, ik ben ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. Gefeliciteerd. U bent ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. En ik denk, God heeft gezegd, het is zeer goed. Hij heeft er ook lang over nagedacht. Want weven is een kunstzinnig werkje. Voor degene die van kunst houden. Voor degene die weten wat weven is. Dat is een heel nauwgezet werkje. Ik moest denken aan Persische tapijten. Waarom? Ik ben ooit eens in India geweest. En daar zijn we in zo'n fabriek geweest waar die tapijten geweven werden. Als je een echt handgemaakt Persisch tapijt hebt van 3 bij 4 meter... Daar kan wel 6 jaar overheen gaan voordat dat klaar is. Wist u dat? En dan zegt de Bijbel, je bent geweven in de buik van je moeder. Draadje voor draadje, stukje voor stukje, daar is echt over nagedacht. Ik zeg niet dat God er 6 jaar over gedaan heeft. Het gaat iets over de precisie waarmee hij ons heeft gemaakt. Geweven. Onze nieren zijn geweven. De nieren, dat is de zetel van onze menselijke vermogens. Daar zit onze wil, daar zit ons verstand, daar zit ook onze emotie. En dat, daar heeft God over nagedacht. Dat is precies waar wij zo'n probleem mee hebben. Ik heb altijd problemen met mijn nieren. Met die nare emoties. Altijd. Ik ben weer te hard, of ik ben weer te zacht, of ik kan moeten praten, of ik kan mijn mond juist moeten houden, of ik heb het verkeerd gezegd, of ik heb last van afwijzing, of ik heb last van een te grote mond, maar ik heb altijd wel ergens last. En dan zegt God, ontzagwekkend wonder. En toen, ik denk van, dan moet een bij ons dit is een sleutel die we nog mogen waar we aan mogen draaien. Gewoon geloven dat je zo bent gemaakt. Het is goed. Het is echt goed. God kijkt niet met veroordeling. Ik wil niet zeggen dat er niks hoeft te veranderen. Dat is iets anders. Ik wil niet zeggen dat we niet moeten groeien. Jazeker, we mogen groeien. Maar God is niet de God van de veroordeling. Als er wat veranderen moet overigens, dan begint dat grappig genoeg ook in die nieren. Daar. Bij dat verstand, bij die wil, bij die emotie. Dat is de sleutel waar we zelf ook aan mogen draaien. Jacobus die zegt ons dat en die leert ons dat in het eerste hoofdstuk. En hoe gaat dat dan? Nou, door beproeving heen. Lekker. Door verzoeking heen. Is verzoeking van God, is dat bijbels? Het overkomt ons. Het overkomt ons. En we weten het wel. Herkenbaar. Dat heb je met. En of je dan 17 of 77 bent, of 57, dat komt op ons pad. En dan zit daar de sleutel waar we soms ook aan moeten draaien. Hoe? Nou, zegt Jacobus, als die beproeving er is, als die verzoeking er is, dan brengt dat iets voort in ons leven, volharding. En als je volharden gaat, dan brengt dat iets voort in ons leven, zegt Jacobus 1. Nou, wat dan? Nou, nog meer volharding. En als je nog meer volharding gaat krijgen, wat dan? Nou, dan komt daar geduld. En als er dat nog weer doorgaat, dat geduld, wat komt er dan? Dan zegt Jacobus, dan word je een volmaakt en een oprecht mens. Het leven is groeien. Maar het groeit zoveel makkelijker als je beseft dat je gemaakt bent naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Die kleipot. Waar Henry het vanmiddag over had. Zijn beeld en zijn gelijkenis. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Twee dingen. We zijn gemaakt naar zijn beeld en we zijn gemaakt naar zijn gelijkenis. Wat is dat, dat beeld? Dat beeld zegt iets over een afbeelding, een standbeeld of zo. Maar als het gaat over zijn gelijkenis, dan gaat het meer over wie God voorstelt. Wie hij is in zijn innerlijk of zo. Nou, dat is even worstelen, dus dat sla ik ook op aan. Hè, van wat betekent dat dan? Kom ik zo nog op terug. Zijn beeld, zijn gelijkenis. Wat ik mooi vind, want ik hoor het bijna al iemand denken, ja, maar dat was een paradijs. Dat hebben we mooi verknald na die tijd. Nou, dat klopt, we hebben een heleboel verknald. Maar dat naar zijn beeld en zijn gelijkenis, dat is gebleven. Wist u dat? Adam is gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Maar Adam kreeg een zoon, Seth. En wat staat van Seth geschreven, Genesis 5, gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Sterker nog, wat zegt Jacobus in het Nieuwe Testament? Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Wow! Ook Jacobus zegt het. Wij zijn, zoals we hier zitten, nog steeds gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. In het Oude Testament was het zo, als je iemand doodsloeg, dan ben jij ook doodgeslagen. Waarom? Omdat je kwam aan het schepsel van God. Sleutel. Als je komt aan het schepsel van God, dan zal daar op de een of andere manier compensatie plaatsvinden. Sleutel. Je blijft af van wat van God is. En dat is helemaal in harmonie met wat Genesis zegt. Dat zegt Genesis, we mogen heersen waarover? Vogels, vissen, dieren, bomen, bloemen, planten, de aarde. Waar mogen we niet over heersen? Mensen. Over mensen heersen we niet. Dat is van God. Dat is van God. Daar blaast hij zijn adem in. En dan denk ik van duidelijke taal nog een keer. Ik ga het niet hebben over de doodstraf of zo. Want daar ontlenen heel veel mensen op dit thema hun waarheid aan. Daar gaat het niet om. Het gaat er mij om dat het God ernst is met het feit dat wij gemaakt zijn naar zijn beeld. We lijken op hem. We lijken op hem. Nou, even de vraag. Wat bedoelen we daar dan precies mee? Als je lijkt op God. Heb je daar een idee bij? Wat zegt me dat dan? Ik zie er niet uit als God, toch? Nee, Thomas. Weet je, en dat geldt voor ieder van ons. Maar waarin ben ik dat dan? Nou, daar zijn diepe denkers, grote denkers, die daar heel veel over hebben nagedacht. Ik noem een paar dingen, ga er niet op in, maar ik noem ze gewoon. Dat sommigen zeggen dat wij mentale en onze geestelijke vermogens delen met onze schepper. Dus hoe we denken, onze geestelijke vermogens, wij kunnen op een bepaalde manier denken zoals God denkt. Of twee, dat er een fysieke overeenkomst is. Ja, Jezus was mens en God liep op deze aarde. Lijken wij op God? Of zijn wij gewoon Gods representant op aarde? Hij is daar en wij zijn hier. En wat hij daar wil, moeten wij hier doen. Of zoiets. Vertegenwoordigen wij God? Is dat dan dat we naar zijn beeld en gelijkenis gemaakt zijn? Waarin? Help me. Of heeft het te maken met de toekomst? Dat we nu al een klein beetje op God lijken? En we zijn tenslotte niet volmaakt, zullen het in dit leven ook niet worden, maar dat we later echt volmaakt worden, maar dat we in alles zo een beetje op God lijken. Is dat naar zijn beeld en gelijkenis? Ten dele, misschien? Of komt het omdat wij een relatie hebben met God? Wij hebben een relatie met God. De koe niet. Nee. Weet je wel? Die kan niet praten. Wij kunnen praten. We kunnen bidden. We hebben een relatie met God. Dieren niet. Bomen niet. Ze zijn deel van die schepping. Wij zijn uniek binnen die schepping. We kunnen relaties aangaan. Ook met God. Ik denk dat in al die dingen wel stukjes zitten waarvan je kunt zeggen, daarin zijn wij beeld en gelijkenis van God. Voor mij is nu belangrijk dat we het zijn. En u mag het zelf een beetje invullen. Denk er maar over na. Maar we lijken op God. Tegelijkertijd zijn we niet dezelfde als God. Als je denkt van, oh, als ik op God lijk, dan ben ik ook God. Nee. Dat zijn we niet. We zijn bijna goddelijk gemaakt, zegt Psalm 6. Hè? Bijna goddelijk gemaakt. Stervelingen, God is eeuwig. We zijn niet God. Als God de grote koning is, dan zijn we op zijn best mooie onderkoningen. En weet je wanneer de onderkoning echt het best tot zijn recht komt? Als hij de grote koning niet. Dan zijn we op zijn best. En op zijn mooist. Zo heeft God het bedoeld. Maar de wereld kijkt naar ons, wij zijn christenen. De schepping die ziet uit met rijkhalsend verlangen dat wij openbaar worden. En dat we iets van die grote God gaan laten zien. En dat is mooi, God ziet het dus echt helemaal zitten met ons. Maar dan ook helemaal. Hij heeft ons macht gegeven, hij was helemaal niet bang. Hij was helemaal niet bang dat hij daardoor op het tweede plan zou komen. Hij zei, heers over de aarde. Wie van ons durft dat te zeggen? Dit is mijn gebied, wil je heersen over mijn gebied? En ik dan? Weet je wel, waar ben ik dan? We schermen het zo gemakkelijk af. God niet. Helemaal niet. Hij zag het best zitten. Hij wilde niet dat we over mensen heersten. Zo kijkt hij naar ons. Zo kun je zien dat we op elkaar lijken. En ik denk, als ik op God lijk, lijkt God op mij. Dus wat ik doe, daarin mag ik ook iets van mezelf. Iets van mezelf moet in God te zien zijn. Want ik ben naar zijn evenbeeld gemaakt. Naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Wie is toch die God? En misschien is dat wel het huiswerk van vanmiddag. Want het is niet een, laten we maar eens even een kwartiertje, 20, 25 minuten luisteren. Dan hebben we het gehad, gaan we de zon weer in. Misschien is het mooi huiswerk te gaan ontdekken wie God is. die alles gegeven heeft voor ons. Daar is zoveel, zoveel, zoveel over te zeggen. U weet het. Als je het Oude Testament kijkt, dan kom je zo'n 2300 keer het woord Yahweh tegen. Over God. Yahweh, dat gaat over kracht. Wij lijken op God. We hebben kracht in ons. Daar komt zo'n 7000 keer het woord Elohim in terug. En dat gaat over de God die relatie heeft. Wij zijn gemaakt voor relatie. Niet alleen met God, maar ook met elkaar. Onbevooroordeeld, zonder iemand naar de ogen te kijken, zonder onderscheid des persoons, want dat doet God ook niet. Die houdt van de grootste boef net zoveel als van de grootste lieverd die er is. Voor hem zijn we allemaal lieverds. Wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Al die namen van God, ik heb ze hier op een rijtje staan. Ach, en deze gaan alleen over het verlossende werk van God. Er zijn zoveel namen van God in de Bijbel. Hij is trouw. Hij is liefdevol. Hij is almachtig. Hij is vergevend. Hij is genadig. Hij is oneindig groot in goedertierenheid. Hij is, vul maar in. Onze God is in alles en ook in alles overigens volmaakt. En waar zien we dat? In Jezus. Als je echt de Vader wil kennen, zegt Jezus zelf, dan moet je naar mij kijken. Kijk naar Jezus, lees over hem, want van Jezus weten we wat. De boeken vertellen over hem. En de Bijbel zegt er veel over. Terug naar het begin. Waar maken wij het verschil als gemeente? Welke kant mogen wij ons op gaan bewegen? Het is goed te bedenken dat de gemeente zoals hij bedoeld is ontworpen is door Jezus. Dat is zijn idee. Hoe die zou moeten functioneren, dat is zijn idee. Dat wij kunnen misschien denken, we organiseren, we halen het bij Jezus. Daar. En wat zo mooi is, is als je nou het aan Jezus vraagt, dan zegt hij heel wat keer in het Nieuwe Testament, ik heb het niet gedaan. Ik heb alleen maar gedaan wat ik de Vader heb zien doen. Ik heb alleen maar gezegd wat de Vader tegen mij heeft gezegd. Dat is wat ik gedaan heb. Ik ben niet op mijn eigen houtje gekomen. Ik ben niet op mijn eigen houtje hier aan de gang. Ik ben niet op mijn eigen houtje hier richting dat kruis aan het gaan. Ik doe wat de Vader mij verteld heeft. Diepe les. Als het dan toch gaat over gehoorzaamheid. Diepe les. Sleutel. Hij doet wat hij de Vader zag doen. Indien gij mijn geboden bewaart, zegt hij, zult gij mijn liefde blijven. Johannes 15 vers 10. Gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Ik heb het van de Vader gehoord, ik vertel het aan jullie. Willen we het goed doen? Ja, wie durft er nee te zeggen? We willen het goed doen. Wat kunnen we doen? Naar Jezus kijken. Niet anders. Als hij het van de Vader ontving, ontvangen wij het van Jezus. Alles wat we doen begint met een vraag. Heer, wat wilt u dat ik doe? Elke richting die we krijgen, elke richting die we op mogen gaan, dat kan persoonlijk zijn. In je eigen leven. Maar dat kan ook zijn voor jou als groep. Dat kan ook zijn voor ons als gemeente. Dat is voor ons als gemeente. Heer, wat wilt u? Want soms is er wel een waarheid, maar je moet je nog even wachten om hem te vertellen. Is er wijsheid nodig? En te vaak hebben we de last van te zeggen, ja, maar het is toch waar. Ja, misschien is het wel waar, maar het is niet de tijd. Heer, wat wilt u dat ik doe? In die zoektocht naar waar gaan wij heen als gemeente? Op weg naar de eeuwigheid uiteindelijk. Die kant moeten we op. In die zoektocht naar volmaaktheid begint het met wie is die God die ik wil dienen. Waar ik achteraan wil gaan. Waar ik door geleid wil worden. En stilstand is een slechte raadgever. Niet stil blijven staan. Paulus zegt van, we mogen streven naar de hoogste genadegave. Zo. En dan denk je misschien van, nou, maar dat ben ik al. En als je dat bent, zegt Paulus, dan wijs ik je een weg, zegt God, die nog verder gaat. Die dit alles overtreft. Dus elke keer als je denkt van, nu ben ik er. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb dat ook al eens gedacht van, oké, nou, dit is wel mooi zo, weet je wel. Dan zegt God, ik heb een ander plan. Ik wil wat verder gaan. Snap ik dat altijd? Nee, dat snap ik heel vaak niet. Maar het is het verlangen van God dat hij ons verder wil brengen. En uiteindelijk wil hij ons alleen maar dichter bij zichzelf hebben. Heer, wat wilt u? Cruciale stappen in je leven. Besluiten nemen. Wat richting geeft in koers. En het maakt echt niet uit of het over kerk of over werk of over gezin of over je eigen leven gaat. Heer, wat wilt u? Moet ik die baan of een andere baan? Heer, wat wilt u? Als God niet gesproken heeft, heb je een probleem. Want dan ben je zelf aan het bewegen. Beweeg niet zelf. Jezus zegt, ik doe de dingen waarvan de Vader tegen mij heeft gezegd dat ik ze moet doen. Tja, hoe pas je dit nou toe? Hoe gaan we hier nou mee aan de gang? Komende zomer, periode na de zomer, komende jaar, voor de rest van ons leven. Bij mij bracht het wel de vraag naar boven, wie ben ik nou? En waar sta ik nou? Dat was gewoon heel persoonlijk. En hoe kijkt God tegen me aan? Ik ga de preek niet nog een keer overnieuw doen. Maar ik las Johannes 17, daar ga ik mee afsluiten. Want daar legt Jezus op zo'n mooie manier uit hoe hij heeft gedaan wat hij moest doen. En dan legt hij op zo'n mooie manier uit hoe die relatie tussen hem en zijn vader zo subtiel, maar daarin ook zo krachtig was. 100% betrouwbaar. 100% uniek. Maar ook vooral 100% dienstbaar aan een wereld waarvan hij wist dat ze hem zouden verstoten. Ze maar een kruis zouden timmeren. Daar was hij dienstbaar aan. Ik stuur hen de wereld in, zegt hij, zoals u, Vader, mij de wereld in hebt gestuurd. Ik lees het uit het boek. Dan wordt het een beetje Nederlands. Ik geef mezelf voor hen over om hen door de waarheid aan u te verbinden. Wat ik vraag is niet alleen voor hen, het is ook voor de mensen die door hen in mij zullen gaan geloven. Door ons. Ik vraag u, Vader, of ze net zo één mogen zijn als u en ik. Dat is wat Jezus vraagt. Dat wij net zo één zullen zijn. En dan denk ik, dat is zo één en zo één. Met allemaal, zoals we hier zitten. En daarbuiten ook trouwens, denk ik. Laat hen ook zo in ons zijn, dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Als we hier één zijn, kan ze daarbuiten veel plezier van krijgen. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt. Om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt. En dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Zullen we gaan staan? Je hoeft niet te gaan staan. Maar het mag wel. Staan is eigenlijk vanmiddag zeggen, ik wil vooruit. Je mag dus weer gaan zitten, als je wilt. Maar het is feitelijk zeggen, Heer, ik wil gewoon voor mezelf een stap verder komen. Groeien. Groeien. Naar u toe. Over hobbels en drempels heen komen, waar ik maar nooit overheen gekomen ben. Geloven dat God dingen kan gaan doen die ik nog nooit gezien heb in mijn leven. Want zo bent u, Heer. En zo willen we het zo graag. En hier staan we dan als afhankelijke, misschien wel hulpeloze mensen, die het misschien bij tijd en wijle helemaal niet meer weten. En dat is de plek waarvan u zegt, en nou mag ik. Nu kan ik iets doen. Want de weg van God is hoger dan onze weg. Zijn denken is hoger dan ons denken. Zijn visie gaat verder dan onze beperktheid. Het is God in ons die dingen wil veranderen. Heer, maak ons één. Maak ons één met u, Heer. Heer, openbaar uzelf. Laat uzelf kennen in ons leven. Openbaar uzelf in ons hart. Heer, we verlangen ernaar om u te kennen. O God, laat zien wie u bent. Toon uzelf aan ons, Heer. Laat zien, Heer, wat het is, liefde. Laat zien, Heer, wat het is om van mensen te houden die niet van ons houden. Heer, doe iets nieuws door uw Heilige Geest. Vul onze harten, vul ons denken, vernieuw ons waar we dat nodig hebben. Bouw uw kerk, Heer. Bouw uw kerk. Heer, en ja, misschien is het wel nu het moment dat je in je hart ook gewoon zegt, ja, ik wil. Niet, ja, ik snap het. We snappen misschien niet alles. Maar dat wilsbesluit. Ik wil. Werk het uit. Lieve Vader, lieve Jezus, Heilige Geest, werk het uit. In ons verstand, in ons hart. En dat we met geloof en met moed en vertrouwen de toekomst in zullen gaan. In de naam van Jezus. Amen.